Vanavond en de volgende avond staat de eerste brief van Timotheus op het programma. Dat wil zeggen de eerste brief die naar Timotheus genoemd wordt, maar die niet van Timotheus is, maar naar Timotheus. En volgens het opschrift, zowel als het eerste woord in deze brief, is dat een brief van Paulus, zoals we er zoveel hebben, verhoudingsgewijs. 13 of 14. Eén is anoniem, dus dat weten we niet. Maar Hebreeën is anoniem, maar voor de rest hebben we 13 brieven. Waarin staat dat die door Paulus geschreven is. En ik lees de eerste paar versen van 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker, en de Heer Jezus Christus, die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader, en Christus Jezus, onze Heer. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. En zo verder. In de eerste plaats, dit is de eerste brief van een reeks van 3 die gerubriceerd worden in het algemeen als de pastorale brieven, zo noemt men ze. Pastorale brieven. Mij maakt het niks uit hoe je ze noemt. Je kunt hooguit vragen, maar waarom hebben ze dat bedacht, pastorale brieven? Zelfs dat is twijfelachtig, want er zijn 2 redenen die ervoor opgegeven worden. U weet dat pastoor, dat betekent zoveel als herder. En dus heten het herderlijke brieven. Maar de vraag is of het betekent dat de brief door een herder, een pastoor, geschreven is. Paulus, die dan pastoraal het werk doet, om zo te zeggen, aan Timotheus en Titus. Of dat het een brief is die geschreven is aan Timotheus. Of brieven zijn die geschreven zijn aan Timotheus en Titus. Omdat die pastors zijn. En het grappige is dat men dus niet meer weet wat het argument geweest is. Maar wij onderscheiden ze van de gemeentelijke brieven aan de Romeinen, Korinthe, Galaten enzovoorts. Tot en met Thessalonicense. Dat zijn brieven aan bepaalde, althans plaatselijke gemeenten, waar ze dan specifiek geadresseerd zijn. Maar de zogeheten pastorale brieven, want de term is toch makkelijk om ze even samen te noemen. 1 en 2 Timotheus en Titus, de pastorale brieven, die zijn dus geschreven niet aan de gemeente als zodanig, niet aan het collectief, maar aan een individu. Dat wil zeggen aan een enkeling. Dat is van belang, want het betekent eigenlijk dat wat hierin staat dan toch specifiek bestemd was voor mannen die dan op een of andere wijze een bijzondere verantwoordelijkheid droegen binnen de gemeente. Pastors dus, zo u wilt. Dat woord komen we vanzelf nog tegen. Dus ik ga het er nou niet over hebben. Het komt vanzelf in hoofdstuk 3, waar die dingen aan de orde komen. Maar het gaat erom dat wij beseffen dat we hier zitten te lezen in een brief die dan toch wel erg persoonlijk bedoeld was. Ik bedoel, die andere brieven zijn geschreven aan aan de gelovigen, aan de heiligen in Thessalonica of waar het maar was enzovoorts. Dat is collectief. Dat wil zeggen, dat is aan gelovigen in het algemeen. Dus daar hebben wij in het algemeen als gelovigen dus ook een boodschap aan. En dit is wat meer specifiek, omdat we hier terechtkomen in wat de ene herder dan, om zo te zeggen, aan de andere meedeelt. In de vorm van toch een soort van onderwijs. En, maar daar hebben we het later ook wel over. Het heeft iets van doen met het overdragen van verantwoordelijkheden. Wij komen namelijk daarmee terecht natuurlijk in een persoonlijke relatie tussen Paulus en Timotheus in dit geval. Maar tegelijkertijd leren we iets over de... Dan moet ik het goede woord zoeken, want dat kan ik niet vinden. Over de samenleving van de gelovigen. Want ja, alle andere woorden vind ik te zwaar. Waar moet je het over hebben? Over de kerkorde. Over de wijze waarop de gemeente is ingericht. Dan denkt u aan orde en inrichting. En ik weet niet wat voor gedachten u daar allemaal bij hebt. Maar waarschijnlijk toch niet de goede. Want wat er eigenlijk uit blijkt, uit deze pastorale brieven, is dat zoiets als kerkorde, dat helemaal niet bestaat. Dat wil zeggen, niet in de Bijbel. Nou ja, men is geneigd om er dan, als men eerlijk is, wat lang niet altijd het geval is, maar men is geneigd daarin dan in die brieven dan toch iets te vinden van een begin van een kerkelijke organisatie. En daar moet men dan genoegen mee nemen, want meer dan dat is rudimentair, meer dan dat is er ook echt niet te vinden. Maar dat wordt dan weer uitgelegd daarna als, nou ja, het is begin daar en dat is later dan in de kerkelijke traditie is dat verder ontwikkeld geworden, ook door de praktijk enzovoorts. En zo gaat dat dan. Dat komt waarschijnlijk toch nog wel ter sprake, want ja, ik moet het niet allemaal van tevoren vertellen eigenlijk. Maar het heeft iets van doen met wat ik dan toch eigenlijk wel even wil noemen. Want als je de moeite neemt, vanmiddag heb ik die moeite genomen, om even te kijken op internet, pastorale brieven zoek je dan op. Hè? Dat heb ik vroeger nooit gedaan natuurlijk, daar heb ik de boeken voor. Maar ja, op internet is het pastorale brieven. Kom op, moet toch even koffie drinken. Even pastorale brieven. Ja, die zijn brieven aan Timotheus en Titus. En die geacht worden van Paulus te zijn, want er staat erin. Maar daar moet ernstig aan getwijfeld worden. U kunt zelf nalezen, als u dat nu even doet, dat mag ook, dan wacht ik even. Daar staat er al, moet ernstig aan getwijfeld worden. En dan komen, nou ja, ik weet niet hoeveel, maar een hele lap tekst over waarom er twijfel aan is, waarom het eigenlijk niet kan. En daarna komt er weer een lap tekst van waarom men het dan toch weer zegt, ja, maar het is wel van Paulus, wat daar dan weer de argumenten voor zijn. En daarna volgt natuurlijk, en wanneer is het dan geschreven? Dat is eigenlijk, het hangt ermee samen natuurlijk. Als het niet van Paulus is, door wie dan wel? En is dat dan veel later gebeurd of eerder? Maar goed, het zijn dingen waarvan ik ook in alle ernst en eerlijkheid moet zeggen, je hebt er geen fluit aan. Het houdt je bezig, je verdiept je erin, je hebt een boel studie eraan van hoe zit het dan precies met die Paulus en Timotheus. Je komt er geen stap verder mee. Want ja, wij moeten nou eenmaal toegeven dat ook het verslag van de reizen van Paulus, die wij heel breedvoerig noemen de handelingen der apostelen. Hoeveel apostelen?
Ongeveer 2.
Ja. Net een beetje. Petrus, al weten we daar weinig van. Hij doet nog enige handelingen, zal ik maar zeggen. En dan komt Paulus op het toneel en die gaat dan op reis. Dat is Petrus ook geweest, maar daar staat nauwelijks iets over in de Bijbel. Maar van Paulus lees je dan het een en ander. En dan heb je het wel gehad, want van de anderen hoor je niks, enzovoorts. En wat Paulus betreft, het is onmogelijk om een compleet verslag te maken met alleen de Bijbel. Het is onmogelijk een verslag te maken compleet van zijn zendingsreis en waar hij allemaal geweest is. En bovendien onderweg zegt hij een keer, ook in een van die brieven, ik ben daar geweest en ik ben daar geweest en ik ben daar geweest. Dus ja, daar ga ik niet weer naartoe, dat heb ik nog gehad. En dan zoek je in Handelingen wanneer dat dan was, maar kan je het niet vinden. Wanneer was dat dan? Dat wil zeggen, er zitten lacunes in. Ja, toen zei iemand, ja dat kan toch niet, het is toch het woord van God, dat moet het toch compleet zijn. Dan zeg ik, heb je zelf wel eens een verslag gemaakt ergens van? Van een voetbalwedstrijd, oké. Okay. De bal gaat van deze naar die en van die naar die en die en die. Maar wat hebben die andere lui gedaan? Want die hebben ook heen en weer gelopen, die hebben zich opgesteld, die hebben mandekking gedaan enzovoort. En die stonden buitenspel, maar ja, weet ik veel wat ze allemaal stonden, of lagen of rolden. Want dat doen ze allemaal. Dat kan je toch allemaal niet in de vlag opnemen. En als je alleen zegt van de bal komt bij die en dan naar die en die, zoals een televisieverslaggever geneigd is alleen de namen te noemen. Dan heb je toch geen compleet verslag. Zoiets bestaat niet. Dat weet elke journalist. Dat weet elke verbaliserende agent. Dat is nooit compleet. Dat kan namelijk niet. En soms is het ook volstrekt overbodig. En dat is dus zo. Dat is overbodig. Want ook de geschiedenis van Paulus in de Bijbel is niet compleet, maar het hoeft ook niet. Maar wat vermeld is, heeft tegelijkertijd op een of andere wijze nog meer waarde. Dat wil zeggen, er zit altijd iets achter waarom dit verhaal vermeld wordt en wat erin beschreven wordt, bepaalde gebeurtenissen, bepaalde verhoudingen die aan de orde komen enzovoort. En soms ook de profetische betekenis van de gebeurtenissen, hoewel dat het minst bekend is overigens. Maar dat zit er ook nog aan vast. En dat is het dan. Maar een compleet verslag is er niet. Ik denk dat ik een jaar of 12 was of zo, dat ik dacht, dan ga ik de evangelie lezen en dan ga ik opschrijven waar de Heer Jezus allemaal naartoe ging. Dus zodat je weet hoe hij gereisd heeft enzovoorts. Nou, daar hou je gauw mee op, hoor. Dat is niet te doen. Dat is ook niet compleet. Dat kan helemaal niet. En het is ook niet zo, maar het hoeft ook niet. Wij missen er ook niks aan, eigenlijk. Nee, dat meen ik. Voor zover het Gods woord is, is wat wij hebben voldoende. Zelfs de volgorde der gebeurtenissen in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes is niet altijd chronologisch. Daar moeten wij dan nog aan wennen. Maar zelfs dat hoeft niet. Het zijn soms ook maar gewoon anekdotes. Dat wil zeggen, bepaalde gebeurtenissen, bepaalde voorvallen die hebben plaatsgevonden en die dan eventueel vermeld worden in verband met bepaalde samenhang, maar niet in verband met de tijd eerst dit en toen dat en toen dat. Hebben u dat nog? Het is niet compleet. En de vraag over het door Paulus geschreven is, nou, een van de argumenten, de belangrijkste argumenten zijn dat men zegt, die brieven, die apostolische brieven, 1 en 2 Timotheus en Titus, die brieven hebben een heel andere sfeer dan de brieven van Paulus die wij kennen. Ja. Maar ik heb daar al een antwoord op gegeven nu. Ze zijn ook niet geschreven aan een gemeente als zodanig. Ze zijn geschreven aan mensen die waar Paulus verantwoordelijkheid aan overdraagt. En geeft ze opdrachten mee, om zo te zeggen. Let hierop, kijk daarnaar, houd dit in de gaten enzovoorts. Het is niet aan alle gelovigen gericht. Dat is aan Timotheus gericht, dat is aan Titus gericht. En eventueel aan mensen die in onze dagen dergelijke verantwoordelijkheden op zich genomen hebben of op zich gekregen hebben. Dus eigenlijk kijk je, dat heet in het keukentje, kijk je dan. Zo heet dat, hè. Ik weet niet waar de uitdrukking vandaan komt. Dan wordt het kantoor van de dominee of zijn studeerkamer of de consistoriekamer beschouwd als het keukentje van God. Ik weet niet waar het vandaan komt. Het is literair verantwoord, laat ik het zo zeggen. Vaste uitdrukking. Maar je kijkt ergens naar binnen waar je... Nou ja, misschien beter niet naar binnen kunt kijken. En waarschijnlijk begrijp je het dan ook niet. Maar het is een andere taal. Het is dan, men zegt, ja, maar leerstellig wordt er weinig in besproken. En het is in de brieven wel, maar in de gemeentelijke brieven, maar in de pastorale brieven niet. Nee, maar dat is ook niet aan de orde. De lui Timotheus en Titus worden geacht de leer te kennen. Dus dan wordt ze ook niet medegedeeld. Wat hen verteld wordt, is hoe ze daar in de praktijk mee om moeten gaan. En tegen wat voor problemen ze kunnen aanlopen. En hen wordt in ieder geval meegedeeld dat ze trouw moeten blijven aan wat hen geleerd is. Maar wat hen geleerd is, staat er niet in. In het algemeen niet. Dat staat wel in de gemeentelijke brieven. Voor iedereen bestemd, zal ik maar zeggen. En zij, Timotheus en Titus, zijn in het bijzonder verantwoordelijk om dat vast te houden en dat te blijven onderwijzen. Want zo heet dat dan. Hè. Spreek dit en vermaan en bestraf niemand veracht uw jonkheid en dat soort uitspraken krijg je dan. Met andere woorden, er is belang, er wordt toe Paulus belang aangehecht, dat men blijft bij, nou ja... De leer heet dat. Zo staat het trouwens in Handelingen 2 al. Hè. Ze leven volharden bij. Staat er meteen, hè? Meteen op de Pinksterdag. Mensen tot geloof komen bij de eerste officiële evangelieprediking. Staat er en ze bleven volharden bij. De leer der apostelen. Ja. Gek genoeg. Het gaat altijd zo dat de leer, dat wat de Bijbel leert dus... Dat zo snel mogelijk verdwijnt. En dat daar een soort, hoe moet je dat zeggen, een soort verenigingsleven ontstaat. Ik bedoel het niet neerbuigend, maar hoe zeg je dat? Er ontstaat een bepaalde cultuur, nou, subcultuur dan. Maar het kerkelijke leven, zal ik maar zeggen. En wie maalt het dan om de leer? Men wil het wel graag met elkaar eens zijn. Maar hoe minder we dan hebben... Hoe minder wij weten, hoe makkelijker het is om met elkaar eens te zijn. Want, zei de man, een voorganger van een gemeente die ik maar niet zal noemen... die zei, ja, maar wij doen de Bijbelstudie, daar krijg je alleen maar verdeeldheid van. Zei de predikant. En zo gaat het. Ja, dat is ook zo, want de Bijbel is het woord van God en dat is scherper dan... Juist, dus natuurlijk brengt de verdeeldheid... Dat is ook de bedoeling. Het moet ons, dat woord van God, moet ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Toch? Het moet ons trekken, dit was gaan laten in vers 4. Het moet ons trekken buiten de legerplaats. Dat is Hebreeën 13. Zo gaat het nou eenmaal. Dat je dan in conflict komt met gangbare opvattingen of leefwijzen of hoe dat maar heten mag. Ja, dat is zo, maar dat is nou precies waar wij van verlost moeten worden. In plaats van dat God ons onderwijst hoe wij in dit leven moeten staan en wandelen, zegt hij, heb je de problemen mee met het leven? Dat is mooi. Dan heb ik een oplossing. Kom er maar uit. En zij komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In plaats van een andere omgeving. Nou ja, naar bijbelspraakgebruik. Hij plaatst je in de hemel. Hij geeft je hemels burgerschap, een hemelse wandel, hemelse roeping, hemelse erfenis, hemelse toekomst. Dat is het. Dat daar wat aan uitgelegd zou moeten worden, dat gebeurt ook in de Bijbel. Maar dit is de basis. Maar ja, daar heeft een mens dikwijls geen belang bij. Hij zit ergens in een sociale gemeenschap en daar moet hij zijn weg in vinden en denkt dan dat de Heer hem daarbij gaat helpen. Maar dat is niet zo. Dan kan ik u verzekeren, dat doet de Heer niet. Echt niet. We moeten naar de Heer gaan en die geeft ons ander leven, trekt ons daaruit. En daarmee ook een heel andere problematiek. Een heel andere doelstelling van ons leven en dus een andere lifestyle, om een plechtig Nederlands woord te gebruiken. Maar ja, hoe zeg je zoiets? Nou goed. Nou ja, en daarover gaan die brieven. Dat wil zeggen, dat is waarom wij ze wel lezen. Ook al zijn ze misschien niet eens voor ons bestemd. Wij lezen ze wel, want we begrijpen daaruit hoe dat zit. Er staat nergens dat er ergens statuten zouden zijn voor een kerkorde. Er staat nergens dat Timotheus of Titus ergens een studie moet gedaan hebben die goedgekeurd moet zijn door een of andere commissie. Dat ze gepromoveerd moeten zijn en een bul moeten gehaald hebben of iets dergelijks. Die dingen vind je allemaal niet. En ook niet iets als een kerkbestuur en een kerkenraad en een klassis en een synode en hoe heet die dingen allemaal. Komt allemaal niet voor. Het is er domweg niet. Dat heeft men later bedacht. En de discussie daarover, ja, die is goed te volgen. Dan zeggen ze, ja, maar het was wel nodig, want je krijgt zoveel gedoe anders en anders weet je niet waar je aan toe bent. Dus dan maken we een geloofsbelijdenis, die moet iemand dan ondertekenen of zo. Of publiekelijk belijdenis doen van zijn geloof. En daarmee de kerkelijke leer onderschrijven of accepteren, want dat is wat het dan in de praktijk is, enzovoort. En zo kunnen ze ook mensen excommuniceren, heet dat. Eruit gooien is dat in gewoon Nederlands. Want dan kunnen ze zeggen, ja, maar die persoon houdt zich niet aan artikel zoveel, enzovoort. En dan heb je dat probleem ook opgelost, weg ermee. Daar is het voor. Dat is ook officieel, hoor, dat... Als dit soort dingen ter discussie komen, krijg je dit soort argumenten. Hier is het voor. Zie? Al die zogenaamde geloofsbelijdenissen hebben slechts tot doel om een beetje te kunnen bepalen wie er wel bij mag horen en wie er niet bij mag horen. Daar is het voor gemaakt. Dat is echt waar, dat is gewoon historisch. Maar zo gaat het in de Bijbel niet. Het zit anders in elkaar. Op een heel andere manier. En dat komt omdat de gemeente niet een organisatie is, de kerk. Niet een organisatie is, maar een organisme. En in een organisatie krijg je oneenigheid, vooral als het toevallig een politieke partij is. Om het dan maar niet over het voetballen te hebben. Want Amsterdam is toch wel ver van Trachten, denk ik. Dus laat maar. Jullie hebben genoeg in Heerenveen, toch? Maar zoals het in organisaties is, daar krijg je strijd en oneenigheid enzovoort. Dat krijg je in organismen ook. En in je, is er een dokter in de zaal? Nou. In je eigen lichaam is dat ook zo. Daar schijnt van alles binnen te komen waarvan men zegt dat is niet goed voor je. Maar het lichaam zelf, als het een beetje gezond is, tenminste, werkt dat zelf al af. En als je te veel doet om het lichaam daarbij te helpen, dan doet het lichaam het niet meer. Dan zegt het lichaam, zoek het zelf maar uit. Dat is een van de kwalen van de moderne mens. Die weet zo goed wat slecht voor hem is en zo goed wat goed voor hem is, dat het lichaam er zelf niks meer aan doet. En bij het minste geringste heb je dan een besmettelijke ziekte en heb je antibiotica nodig enzovoorts. Ja. Het is mijn schuld toch niet? Ja, hoe het dan wel moet, dat weet toch niemand? Hoe het dan wel moet, ik vertel je alleen hoe dat is. Dat daar in het lichaam ook van alles gebeurt. En dat je stofwisseling ook bepaalt. Voor dit kan ik gebruiken en dat kan ik niet gebruiken. Weg ermee. En dit gaat linksaf en dat gaat rechtsaf. Of waar het maar heen gaat dan. Toch? Dat heb je in een organisme dus ook. Net als in een organisatie. In een vereniging. Enzovoort. Dus een zekere mate van strijd is er altijd. Spanningen zijn er ook altijd. Maar of het ongezond is, die spanningen, nee, dat betekent dat het allemaal werkt. dat het allemaal goed gaat. Of het prettig is? Nou, lang niet altijd natuurlijk. Toch? Nee. Er zijn van die dagen, dan loopt alles fout. En dat is met kinderen gods ook zo. En in het gemeentelijke leven ook. Dan loop je ook tegen situaties om die je liever niet gehad had. Maar ja, doe maar. Je moet alleen, wij worden alleen geacht vast te houden aan wie wij zijn, wat wij geworden zijn in Christus, als leden van het lichaam van Christus, waaraan we immers zijn toegevoegd, en daar onze verantwoordelijkheid kennen en ons niet al te veel bemoeien met een ander en een andermans verantwoordelijkheden. Ik bedoel, de maag heeft een andere functie dan de lever. Oké, de hand heeft een andere functie dan de voet, om dan meer bij Bijbelse termen te blijven uit 1 Korinthe, toch? En zo werkt dat. En u weet wat een voetbaltrainer doet, die lui die aan de kant altijd staat te schreeuwen in een mooi pak, weet je, stropdas, dragen ze nooit, maar alleen als ze daar staan. En dan moeten ze, dan zien ze erop toe dat die voetballers, er schijnen er 11 te zijn bij elkaar, hebben ze mij verteld. Maar goed, die moeten allemaal een speciale plek op het veld innemen. En de een, ik weet het niet meer, het is lang geleden dat ik het leerde, maar je had 2 backs in mijn dagen. Een linksback en een rechtsback. En die moesten dan verdedigen daar. En dan had je een lijn met een spil. En een linkshalf en een rechtshalf. Hebben jullie dat nog? Dan kun je wel uitrekenen hoe oud ik ben. En dan had je aan de voorkant had je 5 man. Toch? Ja, nou ja, en dat waren dan de aanvallers, zal ik maar zeggen. Links binnen, links buiten, rechts binnen, rechts buiten. Nou ja, een spil of zoiets, wat je maar had. Maar noem maar. En die krijgen hun positie, die wordt hen aangewezen. Op grond van hun veronderstelde of gebleken, net wat u wil, kwaliteiten. Zie? En als iemand een linkspoot is, zou ik maar zeggen, dat wil zeggen hij schiet links, dan zet je hem niet op rechts buiten. Dat gaat niet. Want, hè? Want, nee. Nou, doe maar. Maar zulke dingen. Nou ja, en organiseren, het werkwoord organiseren, betekent eigenlijk van organen voorzien. Dus als je het elftal organiseert, dan zorg je dat die functies die ik net noemde inderdaad bekleed worden door mensen die je daarvoor hebt aangewezen, die op die plek gesteld zijn. En wat onze gemeente betreft, dat wil zeggen, niet onze, maar die van Christus, hè, die gemeente betreft, is er maar 1 hoofd. Dat is niet de paus. Hè? Dan zeggen we, ja, maar hij is plaatsvervanger van Christus op aarde. Dan moet ik u zeggen, dat heeft hij helemaal niet nodig. Hij kan vanuit de hemel, kan hij, ja. Nou ja, laat me zitten. Maar goed, ja. Maar er is maar 1 hoofd en die coördineert dat allemaal. Dat heb je met een hoofd. En daarom staat er ook dat wij het hoofd zouden behouden. Ik meen in de Efezebrief. En ook andersom. En maar het hoofd niet behoudende. En dan gaat het fout. Dat wil zeggen dat wij als kinderen gods geacht worden te leven in gemeenschap. Als dat een goede term is. In gemeenschap met de Heer. In het bewustzijn. In welke relatie wij tot hem staan. En dat is het dan. Met alle consequenties van dien. En daarmee krijgen we en hebben wij een plaats in de gemeente als zodanig. Wat niet kan als die gemeente door onszelf georganiseerd is geworden. Want dan staat de Heer er buiten. En andersom, als de Heer ervoor gezorgd heeft, moeten wij ons er niet mee bemoeien. Dat is in het kort de gang van zaken. Nou ja, en deze brief, ja, die is dus natuurlijk zijn die brieven aan Timotheus en Titus van andere aard, andere inhoud en zelfs andere woordkeus enzovoorts dan de brieven die geschreven zijn aan, laten we zeggen, het gemeen. Aan het volk in het algemeen. Ik bedoel het niet neerbuigend, maar gewoon de gelovigen als zodanig. Zie? Dit is geschreven aan diegenen die eens opzienersambt niet alleen begeerd hebben, maar daarin ook terechtgekomen zijn. Maar ja, dat zijn woorden uit hoofdstuk 3, dus ik schuif dat liever maar even voor me uit. Maar ik heb dus totaal geen moeite met dat die brieven door Paulus geschreven zouden zijn. Ik zou zelfs denken, ja, door wie anders dan? Als Paulus degene is die ons al die 13, 14, zoveel waren het er niet, maar die gemeentelijke en leerstellige brieven geschreven heeft, dan ligt het toch voor de hand dat we van hem ook deze pastorale brieven hebben, die niet gericht zijn naar het gemeentelijke niveau, maar een niveau hoger. Stofvolstrekt logisch. Nee, ik heb zulke brieven ook in mijn archief zitten. Ja. Nee, niet aan mij gericht of zo, maar van mijn vader en mijn grootvader enzovoorts. Die lui, die evangelisten, die bijbelleraar, hoe je ze maar noemt, de lui die verantwoordelijkheden droegen in de gemeente, die schrijven elkaar en die wijzen elkaar op bepaalde zaken, op bepaalde conflictsituaties die er zijn of dreigen te zijn of er niet meer zijn. Dat kan ook nog natuurlijk juist, hè? Maar dat soort dingen. En die zijn niet voor algemene publicatie bestemd, dat is privé. Ja, dat is dit eigenlijk ook. Ja. Dus Paulus, die overigens, die brief begint met zijn eigen naam. Dat is omdat naar goed gebruik, want dit zijn gewoon algemene dingen die ik toch moet zeggen, die na goed gebruik begint met de afzender van de brief te noemen. Ik roep altijd, als ik een brief krijg, kijk ik eerst van wie die komt. En in sommige gevallen gooi ik hem dan meteen in het archief. Het ronde archief. Ja. Tegenwoordig is het dan meestal delete. Dat is nog sneller, hoewel, dan blijf je nog ergens zitten, geloof ik. Hè? Maar doe maar. Delete. Want sommige dingen weet ik van tevoren, ja, die hoef ik niet te lezen. Alleen maar ellende en alleen maar vervelend doen. En het leidt toch tot niks. Discussies oproepen. Echt niet. En andere dingen, andere brieven maak ik al open terwijl ik nog buiten sta bij de brievenbus. Voordat ik binnenkom heb ik hem al open geschud, die envelop. Ja, dat gaat zo. Wat me van belang. En die blauwe krijg je ook wel eens. Die is ook niet belangrijk, natuurlijk. Maar, doe maar. Je wilt toch weten van wie die komt. Ik heb geleerd, je mag een brief nooit met jezelf beginnen of met ik enzovoorts. Maar u weet het, als je een beetje een brief krijgt, dan is het op een voorgedrukt papier. Of een schabloon, ja. En daar staat linksbovenaan, staat wel degelijk de afzender. Eerst. In het briefhoofd heet dat. De kop. Het briefhoofd. En daar staat dus dat die van Paulus is. En daarna vragen we, wie is Paulus? Oh ja. Hoezo Paulus? Nou, apostel van Jezus Christus. Het woordje een sla ik liever over. Omdat het niet bestaat. Ja, in het Nederlands wel, maar in het Grieks niet, in het Hebreeuws ook niet, heel wat andere talen ook niet. Onbepaald lidwoord, wat moet je nou met een onbepaald lidwoord? Sowieso onbepaald is, wat moet je er dan mee? Ja. Dus het is gewoon Paulus, apostel van Jezus Christus. En dat zeg ik met nadruk, omdat het woordje in, of een, het onbepaald lidwoord, bij ons de indruk wekt dat er nog meer zijn. Die zijn er natuurlijk ook, er zijn nog meer apostelen van Jezus Christus. Maar dat is niet wat hij zegt. Hij zegt wat zijn beroep is. Heb u nou zo'n beetje brievenhoofd, dan staat het ook. De naam en dan het beroep. Omdat je moet weten uit welke hoofden, met welke redenen en waarom iemand zo'n brief schrijft. Krijg ik een brief van Veldhuizen. Veldhuizen? Er zijn zoveel mensen die Veldhuizen heten. Oh, die verzekeringsagent. Kijk. He, daar staat er dan meteen onder. Assurantien heet het dan natuurlijk. Want ja, verzekering is ook maar een plat woord. Hè. Assurantien. Enzovoort. Maar goed, Zoiets. En Paulus, wie is Paulus? Nou, apostel van Jezus Christus. In elk geval betekent dit dat hij een missie heeft, een zending. Dat is het woord post bij ons, hè? Een zending. Dat hij dus een opdracht meegekregen heeft. En wij vertalen het woord apostel eigenlijk gewoon met een gezondene. Iemand, nou ja, een zendeling dus. En voor de Rooms-Katholieken onder u een missionaris. Maar dat is wat het betekent. Iemand met een missie, een post. Hij komt een boodschap overbrengen. Dan is er iemand gezonden. Door wie dan? Want dat is het volgende. Want je kan wel een apostel zijn, maar van wie dan? Van waar dan? En dan staat er van Jezus Christus. Een apostel van Jezus Christus. Een apostel van Jezus die de Messias is dus. En ik gebruik het woord Messias omdat het toch redelijk populair is. Maar je moet natuurlijk wel weten dat het volstrekt hetzelfde betekent als Christus. Alleen Messias, dat is via het Latijn en dat komt van het Hebreeuwse Mashiach. En dat is ook populair, Mashiach. Maar het Nieuwe Testament is tot ons gekomen in het Grieks. En dan heet het Christos. En in alle gevallen betekent het hetzelfde, in welke taal dan ook, de gezalfde. En Mashiach in het Oude Testament, dat wordt dus vertaald met gezalfde naar het Nederlands. Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Dat is Psalm 110, vers 2 of zo. Daar staat het woord Messias dus, Mashiach. En als je het dan naleest in de Septuaginta, dus in de Griekse vertaling van het Oude Testament, tegen God en zijn Christus. Jezus is namelijk die Messias die in het Oude Testament beloofd was. Iemand zei de Joodse. Zeg ik, ja, dat zal wel. Hij zei Juda. Nou, van Israël dan. Nee, van de hele wereld. Er is er maar één. Ja. Juda hoort bij Israël. Israël stamt van Jacob en daarmee van Abraham af. En in Abraham en in Isaac en in Jacob zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus het is maar niet de Joodse. Ja, van afkomst is hij uit Juda. Ja. En hij is drager van de beloften met betrekking tot de kroon. De scepter, moet ik dan zeggen, die van Juda niet wijken zou. Enzovoort. Dat komt ook bij hem terecht natuurlijk. Maar hij is Gods gezalfde. In de zin van God heeft hem gezalfd. En gemaakt daarmee tot koning en priester. Dan wel tot eerstgeborene officieel. Eigenlijk van een nieuwe schepping. Maar daarmee is hij dat voor heel de wereld. Ik bedoel, andere volken hebben niet als part van God een andere gezalfde gekregen. Er is heus maar één. Ik gun het de Joden, dat het de Messias der Joden is, maar hij is mijn Messias. Dus net zo goed van de Friezen, de Franken, de Saksen, de Canidevaten, en de Tubanten en de Trevieren. Wie hebben we nog meer? Nou ja, en van de Ardennen. Ja, laat maar. Goed. Een apostel van Jezus Christus. Maar in opdracht van, let op, gaat nog hoger, naar het bevel van God onze zaligmaker. Dus hij is apostel van Jezus Christus, maar boven Jezus Christus heb je dan altijd nog God, die Jezus tot Christus gezalfd heeft. Ja, dat is in strijd met van alles, dat weet ik wel, maar dit is bijbels gewoon, hè. En God, die nog boven... Staat er God is het hoofd van Christus, 1 Korinthe 11? 1 Korinthe 11? Ja, geloof ik wel. God is het hoofd van Christus en Christus is het hoofd van de man... en de man is het hoofd van de vrouw, enzovoorts. Nou ja, God staat daar nog boven en God geeft ons, trouwens, aan Christus. Wij worden door de Vader aan de Zoon gegeven. Hebben jullie dat nog? En het is God die Paulus gesteld heeft tot apostel van Jezus Christus. En daarna moet je eigenlijk nog struikelen over het woord bevel. Want ja, dat je onder de Oud-Testamentische wet de begrip bevel tegenkomt, dat ligt voor de hand. Maar in het Nieuwe Testament is dat nou niet meteen een vaste term. Dus je kijkt het na en wat blijkt dan? Het is inderdaad de militaire term voor een bevel. Dat wil zeggen, als in die militaire wereld bevelen gegeven worden, dan valt daar niet over te onderhandelen. Nou weet ik niet hoe het tegenwoordig is, want je weet het maar nooit. Maar er gebeuren zulke rare dingen. Maar het was echt niet zo dat ons als soldaten iets voorgelegd werd. En dan mogen we er, dan mag je erop schieten of zo. Hoe is dat ook alweer? Er zijn nog andere termen voor, maar die zal ik u besparen. Ik wil het netjes houden. Maar dat je daar dan over kunt overleggen om af te spreken of je dat wel of niet gaat doen of zo. Het werd je ook niet uitgelegd. Je kreeg gewoon een opdracht mee. Verstandig was ook om er absoluut niet over na te denken. Je deed het gewoon. Want zo werkt het systeem. Nou ja, zo'n systeem werkt, elk systeem werkt eigenlijk alleen maar zo. En al het andere wat om moeilijk te maken, dat heeft alleen maar tot gevolg dat het langzamer en langzamer en langzamer gaat en soms helemaal niet werkt. Dat zijn de ambtelijke molens. Die kent u toch, hè? We gaan niet over politiek hebben, maar zo werkt dat toch. Dat is allemaal lang. Iedereen moet inspraak hebben. Dan moet er weer een commissie benoemd worden die het uit moet zoeken. En dan is dat weer klaar. Dan moet het naar de rekenkamer. Dan moet iemand uitrekenen wat het gaat kosten. Dan word je helemaal bloednerveus van, want het kost altijd veel te veel. En dan gaat het toch weer niet door. En dan moet het plan weer terug naar af. En dan moet het bijgesteld worden of zoiets. En zo gaat dat maar door. Hè? Gaat u ook uw huis isoleren? Ik wens u sterkte. He? Maar goed. De moeizame dingen. Kijk, en als het aan de mens of aan de gemeenteleden gelegen had, dan zou Paulus nooit een apostel geworden zijn. Want hij was de man die
moorden
verderf. Dat blies hij, hè? Hij blies ook iets, hè? Ja, hij blies, of wat hij maar blies, moord en verderf, is dat een nieuwere vertaling? Zoiets staat er dan. En in ieder geval, hij zegt het ook van zichzelf, dat hij er helemaal niet voor een aanmerking kwam, ook naar zijn eigen opvattingen niet, omdat hij de gemeente vervolgd had. En zelfs de Heer zei tegen hem, Saul, wat vervolgt gij mij? Heb je dat nog? Er kwam nooit een aanmerking. En later schrijft hij, jaren later schrijft hij dat. Dan zegt hij, ja, en toen ik naar Jeruzalem ging, ben ik dus ook niet bij die apostelen geweest daar. Want daar kon ik me niet vertonen. Nou ja, bij Jacobus ben ik geweest. Maar dat was niet een van de 12, die Jacobus. Hij had Petrus ontmoet, geloof ik. Maar meer wist hij ook zich niet te herinneren. In Galaten hoofdstuk 1 staat dat. Vat hij dat samen. Zo van, Dat was een andere. Ik had die lui vervolgd. Hij stond ernaast. Maar God was al met hem bezig. Toch? En toen God hem greep op de weg naar toen de Heer Jezus hem greep op de weg naar Damascus. Toen bij diezelfde gelegenheid wordt over hem gezegd dat hij dat de Heer hem in zijn dienst zou nemen enzovoorts. En dat hij een middel zou moeten zijn om het woord te verkondigen. En dat hij veel zou moeten lijden ook trouwens voor dat doel enzovoort. Wordt maar allemaal meteen vermeld. Terwijl de man nog blind wordt afgevoerd naar Damascus, wordt dat plan al bekendgemaakt. Lees het maar na. Zie. En dat is niet omdat de man zich gekwalificeerd heeft. Trouwens, hij was helemaal niet gekwalificeerd daarvoor. Want het bleek dat hij ook nergens terecht kon. Ook toen hij wel wilde. En toen is hij, ik zal me van de bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden onthouden. Maar toen is hij teruggegaan naar waar hij vandaan kwam. Naar tassen. En pas jaren later, ik weet niet hoeveel, maar pas jaren later kwam Barnabas, die trouwens Jozef heette, vind ik leuk om erbij te vermelden. Maar goed, die kwam hem thuis ophalen. Die bezocht hem en die zegt, nou is genoeg Saul, nu ga je mee en dan gaan we op zendingsreis. En onderweg wordt het de zendingsreis niet van Barnabas, maar wordt het, en dus Barnabas en Saulus, maar het wordt Paulus en Barnabas. Heb je dat nog? En de volgende keer gaat Barnabas ook niet mee, dan gaat Paulus enzovoorts. Dus ja, dan verandert dat. Maar hij was helemaal niet gekwalificeerd. En in Jeruzalem was het helemaal problematisch. Daar waar het de gemeente begonnen was, in de praktijk althans, en waar de evangelieprediking begonnen was, daar heeft hij het nooit meer goed kunnen doen. En dat is ook gedemonstreerd, want aan het eind ging hij, ondanks alles, wat het maar was, dat alles, maar ondanks alles ging hij toch naar Jeruzalem, waar hij dus prompt gevangen genomen werd en zelfs gered moest worden door de Romeinen, moest hij gered worden van de Joden, of althans de inwoners van Jeruzalem, dat hoe het precies zit, weet ik niet, en werd hij afgevoerd naar Caesarea. Heb je dat nog? En van Caesarea vervolgens door omstandigheden naar Rome, maar dat hoef ik nou niet te bespreken. Het gaat er om dat in Jeruzalem, daar kon hij sowieso geen goed doen. Is hij dan wel de aangewezen man om dit werk van apostel te doen? Ja, God had hem aangewezen. En daar staat hij. En Paulus zegt, het was het bevel. Vandaar dat hij ook aan Timotheus schrijft over het zijn van een krijgsknecht van Christus. Hè. Niemand die in de, dat is 2 Timotheus 2 vers 3. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg heeft aangenomen, enzovoort. Zie. 24 uur dienst en recht op ontbering. Zo was het in mijn dagen in militaire dienst. In mijn geval viel het wel mee, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar officieel was dat zo. Nou, dat is Paulus. Hij stond dus onder het bevel van God in een oorlog. Vandaar dat hij schreef, we hebben een strijd, maar de strijd is niet tegen vlees en bloed. Al ziet het er zo uit, hè? In Efeze 6. Hij zegt, we hebben de strijd tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Dat is ook het probleem wat we hebben als het gaat over het woord van God en de prediking daarvan. Want ja, het gaat maar niet om mensen te overtuigen. Hoewel het daarom gaat, maar er zit gewoonlijk heel wat anders achter. En dat zijn vaak duistere, ongrijpbare dingen, hoor. Want wat er zo in de zogeheten psyche van de mens omgaat, dat is niet een goede woord, denk ik, maar ik had geest moeten zeggen. Maar dat doet er niet toe. Wat er zo in het inwendige van de mens omgaat, dat is niet al te fris. Wat las ik vandaag in de krant? Het probleem van al die verwarde mensen die vrij rondlopen in Nederland. Waar de politie de handen aan vol heeft en waar ze niks tegen kunnen doen. Omdat ja, als je niet eerst de misdaad begaat, dan kan de politie niks tegen je doen. Je hebt er niks gedaan. Al weten ze van je plannen, maar je moet eerst wat doen. Nou, en dan pleeg je een moord en dan weet iedereen dat hij dat ging doen. Die man weet u wel, maar ja. En dat noemen ze verwarde mensen. Wij noemden dat vroeger gewoon stapelgek, maar dat mag je niet meer zeggen. Hè? Denk erom dat je dat niet doet, hè? Dat kan niet. We leven in een rare wereld. We accepteren dat gewoon. En als het misgaat, zeggen we, dus iemand die is gedragsgestoord. Nee, dit is een gedrag. Dat is de buitenkant. Maar als het gedrag gestoord is, dat kun je veranderen. Daar kun je nog wat aan doen. Daar kun je iets aan bijsturen. Maar als het gestoord is van binnen, als het daar de volten krom zijn of weet ik wat er ontbreekt enzovoort. Ja, dan wordt het moeilijk. Dan kun je er verder niks mee. Maar wat moet je dan? Nou, dan zeg je gewoon, het is iemand die verward is. Het komt door het weer of door het klimaat of waar het maar van komt. Of door het gebrek aan woningen. Ja, en gebrek aan goed werk, passend werk en zo. Waar heb ik dat mee gehoord? Dat was dokter Anders J. den Ute B. Maar ik weet niet of u die nog gekend hebt. Minister-president. Joop den Uyl. Uit Buitenveldert. Nou ja, die zei dat dan, hè. Ja, al die criminaliteit, dat komt door de woningnood. Die hebben we nu nog steeds, hè, dat weet u toch, hè. Hoeveel jaren zijn we verder? Hoeveel decennia zijn we verder? Is nog steeds. Nee, zuster, dat is omdat de prijzen blijven hoog zolang het krapte is, de schaarste is. Denk aan je lessen economie op de middelbare school. Er moet schaarste zijn, anders gaat de prijs omlaag. En de bouwers willen niet dat de prijs omlaag gaat. En de fiscus ook niet. Dus ja, dus moet je schaarste hebben. Daar kom je nooit vanaf. Arme ministers en staatssecretarissen die plannen moeten maken voor het bouwen van zoveel woningen. Er wordt goed op toegezien dat dat niet komt. Want het is heel slecht voor de economie. Wat je ermee moet vaststellen dat die wereld de onzin niet is. Dat we daar niet bij horen, dat we daar niet in thuis horen. En de Heer heeft ons niet de opdracht gegeven om er wat aan te doen. De Heer heeft gezegd, stap er maar uit. Kom maar bij mij. En als je wat wil, moet met je leven. Als je denkt dat je er toch iets ergens verantwoordelijkheid moet dragen. Dat kan. Neem mijn last op u. En neem mijn juk op u. Enzovoort. En de Heer vult dus onze handen. Dat is de term van de priesters uit het Oude Testament. Maar het is dus van toepassing op ons als priesters onder het nieuwe verbond. Hij vult ons de handen, hij geeft ons wat te doen. En daar hebben we onze handen vol aan. Als goed is. Meer hoeft niet. Want wat de wereld zelf betreft, dat komt pas later. Dat is het. En verder moet ik erop wijzen dat het dus oorlog is. Naar het bevel van God. Onze zaligmaker, of hoe je dat maar vertaalt, onze heiland, onze redder. Want dat is hij, naar het bevel van God, onze zaligmaker en daarmee dus de Heere Jezus Christus die onze hoop is. Nou ja, er staat gewoon onze zaligmaker, de Heere Jezus Christus, onze hoop. Die schuingedrukte woorden, die wordt u geacht weer weg te laten. Heb ik u dat al eens gezegd? In de Statenvertaling, want andere vertalingen gebruik ik toch niet. Het is veel te lastig. Maar in de Statenvertalingen mis ik altijd dat ergens op een van de eerste bladzijden gemeld wordt. Dat als die woorden schuingedrukt staan, dat het betekent dat ze in de grondtekst niet staan. Maar door de vertalers zijn ingevoegd. En het was ook wel netjes geweest als ze erin gezet hadden dat als je in het Oude Testament de naam Heer of Heren leest met hoofdletters. In klein kapitaal heet dat. In hoofdletters. Dat het een vertaling is of wordt geacht te zijn van de naam Jehovah. En dat er in werkelijkheid dus niet Adonai staat, maar inderdaad de naam Jehovah. Want dat is een eigen naam. Heb je dat? Dat moet je dus leren, maar het had gewoon op pagina 1 moeten staan. Hè? Dat hebben ze niet gedaan. En ik geloof dat ze in latere Bijbelvertalingen helemaal niet meer iets gedaan hebben met woorden schuindrukken, omdat ze ingevoegd zijn. Daar hebben ze maar wat aangerommeld. Dus, maar ik zeg het u maar even. Dus het wordt gewoon een apostel van Jezus Christus. Op wiens gezag? Nou, naar het bevel van God, onze zaligmaker en de Heer Jezus Christus, onze hoop. En onze hoop, dat wil zeggen, dat hier meteen gewezen wordt naar een bestemming, een doel, een bestemming waarheen wij onderweg zijn. Hij is onze hoop. Dat wil zeggen, onze toekomstverwachting is op hem gericht. Als hij er niet was, zouden wij ook geen hoop hebben. Heb je dat? En meer specifiek, als we het toch hebben over apostolische brieven, in de brief aan Titus schrijft Paulus in hoofdstuk 2, vers 13, dat wij zijn verwachtende, althans dat was de bedoeling, Titus 2, vers 13, dat wij zijn verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Christus Jezus. Dat is onze hoop. Wij verwachten de verschijning en heerlijkheid van Christus. Dat is dus populair gezegd zijn wederkomst. Maar betekent tegelijkertijd natuurlijk dat de Heer dan komt inderdaad om zijn koninkrijk op aarde te implementeren. Te vestigen, toe te passen of hoe dat maar heten mag. Dat wil zeggen, de wereld als zodanig komt ook nog een keer op orde. Zie? Maar dat is pas sinds de wederkomst van Christus. En Petrus zegt ongeveer hetzelfde in 1 Petrus 1 vers 3. En wat er verder volgt. Hij zegt, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Bestaat er ook een dode hoop? Nee, dan is er geen hoop uiteraard. Hè? Waarom dan levende hoop? Omdat die toekomstverwachting, die hoop, want dat is wat hoop betekent, die toekomstverwachting is bepalend voor ons leven van vandaag. Nu. En daarom heet het een levende hoop. En als de apostel dus hier in 1 Timotheus schrijft dat de Heer Jezus Christus onze hoop is, wordt daarmee meteen iets gezegd over de inhoud van de brieven. Want waar het om gaat is om de toekomst, het eindresultaat. Begrijp je me vooral goed? Wij zijn geneigd, omdat we dat van jongs af aan geleerd hebben, de resultaten van onze bezigheden te bezien, te beoordelen. En we kijken daarop en we zeggen, nou, dat is goed. En we vragen, als het moet, dan vragen we ons af, waar doen we het eigenlijk voor? Wat is dit en wat is dat? En waarom zou je dat doen? En wat is het nut daarvan? En wat bereik je daarmee? Enzovoorts. Wij als christenen kennen dat niet. Want het gaat niet om een praktisch nut of een praktische uitwerking. Is dat dan niet belangrijk? Nou ja, misschien wel, maar ik bedoel te zeggen, dat is iets wat veel belangrijker is. Want de uitwerking van ons leven als christenen, de wordt gerealiseerd in de erfenis die ons wacht. Of als u dat niet begrijpt, in het loon dat wij zouden ontvangen. In onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Waar het gaat over de vraag wat de kracht van Gods genade vermocht in onze levens en zelfs nog in onze zondige levens. Dat wil zeggen, terwijl wij nog zondaars zijn naar het vlees. Heb u dat nog? Hij heeft zijn geest, zijn leven, het leven van Christus uitgestort, uitgegoten, geplant, of wat de woorden maar zijn. Het zijn allemaal Bijbelse begrippen. Heeft hij in ons geplant, in dit oude zondige lichaam, waar inderdaad van alles mee misgaat. En dus is het een zondig lichaam, enzovoort. We hebben die schat in aarden vaten, maar het belang van het aarden vat is gelegen in de inhoud die erin geplaatst is. En de bedoeling is dat in onze levens de kracht van Gods genade gemanifesteerd wordt. Moet het dan niet gezien worden? Oh ja, de hele eeuwigheid door. In de toekomende eeuwen staat er. Omdat hij zal betonen in de toekomende eeuwen de rijkdom zijner genade over ons enzovoorts. In Efeze 2 staat dat. Dus daar gaat het in werkelijkheid om. Wij denken dat we in de wereld wat moeten betekenen. Maar daar hoef je niet een christen voor te zijn om te denken dat je in de wereld wat moet betekenen. Als je een fatsoenlijk mens bent, niet dat die echt bestaan, maar. Als een goed mens wil overkomen, dan moet je in de wereld wat betekenen. Iets nuttigs. Zoals Van Gaal, zal ik maar zeggen. Nou ja. Dat heet tegenwoordig, je moet het verschil maken. Je moet iets voor anderen betekenen. Jawel, maar daar hoef je niet een christen voor te zijn. Als christen mag je ook voor anderen wat betekenen. Het liefst ook voor andere christenen. Maar waar het primair om gaat, is dat wij naar de inwendige mens, in ons denken, daarmee in ons handelen, in ons gemoed veranderd worden naar het beeld van Christus. En of je dat kunt zien, ja, dat kunnen wij niet beoordelen. En dat hoeven wij ook niet te beoordelen. Het staat nergens dat wij dat beoordelen moeten. Nou ja, hoogheid van onszelf, maar dat houdt ons maar nederig. Hè? Dat we 1 Korinthe 11, dat we onszelf zouden oordelen enzovoort. Ons bewust zouden zijn wie wij zijn, dat maakt ons alleen maar nederig, dat is goed. Want de nederige geeft hij genade, staat er dan hè? In de Bijbel. Dat is altijd het advies. De Heer keert zich tegen de hoogvaardigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Want als je nederig bent, kun je wat ontvangen. Dan wil je wat van een ander aannemen. Met name van de Heer. En dus genade aanvaarden. En dat is nuttig, want die genade, die moet het doen in ons. Dat wil zeggen, niet op grond van wie wij zijn, maar ondanks wat wij zijn en wie wij zijn, doet hij zijn werk in ons. En dat de Heer aan de een meer werk heeft dan aan de ander. Dat is waarschijnlijk ook zo. Omdat niet alle mensen. Nou ja, alle mensen zijn wel gelijk. Maar de een is meer gelijk dan de ander. Was men. Nou ja. Hoe zeggen ze weer zonder meteen ruzie te krijgen? Maar de Heer, laten we zeggen, Heer heeft in mij meer werk gehad dan aan iemand anders, zal ik dan maar zeggen. En is nog niet klaar trouwens. Ik heb stickers ervan gezien. Heb geduld met mij, want God is nog niet klaar met mij of zoiets. Wat was in het Engels of Amerikaans geweest zijn. Ik vond het wel mooi, zoiets. Niet dat ik op mijn auto zoiets zou plakken. Maar als anderen het doen, vind ik het heel leuk. Ja. Nou goed. Maar zoiets.
Vers 16 past er goed bij.
Van?
Van hetzelfde hoofd.
1 Timotheus? Ja. Daarom is mij barmhartigheid geschied. 1 Timotheus 1 vers 16. Daarom is mij barmhartigheid. Dat is een ander woord voor genade. Hè? Elders zegt hij, mij is deze genade gegeven. Efeze 3. Om onder de heidenen te verkondigen. Genade. Het is wel een bevel. Maar het is genade dat hij dat bevel krijgt, om zo te zeggen. Het vult zijn leven. Mij is barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben van de zondaren namelijk, uit het voorgaande vers, die de voornaamste ben, niet van de apostelen, maar van de zondaren, al zijn langmoedigheid zou betonen. Tot voorbeeld, want Paulus zelf is daarmee een voorbeeld, type. Een voorbeeld voor degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. En daarmee is Paulus dus inderdaad ons voorbeeld. En daarom hebben we dus uitgebreider over hem. En meer in het bijzonder is hij natuurlijk het voorbeeld voor Timotheus, aan wie hij dit dan ook inderdaad schrijft. Zie? Er zit nog een heel ander verhaal aan vast. Maar misschien kom ik er later ook nog wel op. Maar dat is. Ik vind het moeilijk te vertellen. Maar wij hebben een onderwijssysteem. Waarbij Nou ja, je krijgt van alles voorgeschoten, dat moet je dan leren en dan word je overhoord. Dan krijg je proefwerk of hoe dat maar heet, dan mag tentamen, examen. En dan geloof dat de computer tegenwoordig bepaalt wat voor cijfer je dan krijgt, want het is ook allemaal regels gebonden. Dat mag de beoordelaar ook al niet meer doen met een natte vinger. Zo van mijn indruk is dat enzovoort, dat mag niet, dat moet precies bijgehouden worden. En als je daar dan doorheen bent, dan ben je gecertificeerd voor het ambt van wat het maar was. Ook alweer, hè. Dat is modern onderwijs. Dat is onderwijs sinds dat de overheid zich meester gemaakt heeft van het onderwijs. Ja, daar hadden ze goede redenen voor, maar dat ga ik niet uitleggen, want we moeten pauzeren. Dus dat ga ik niet uitleggen. Wat ik probeer uit te leggen is dit, dat van oudsher het onderwijs zo niet gaat. Van oudsher is het onderwijs het doorgeven van persoon naar persoon, van man tot man wilde ik zeggen, maar ik weet ook niet meer of dat nog mag. Maar van mens tot mens, het, wat we noemen frontaal onderwijs. De juffrouw zegt het en daarom is het zo. En die geeft dat zo door. Of de meester zegt het, of de meester doet het voor. He? Ik heb het nu over ambachten ineens al. He? De meester doet het voor en kijkt toe hoe de leerling het doet. En als het allemaal voor elkaar is, dan krijgt de leerling, of de gezel is het inmiddels, krijgt van de meester een certificaat mee, die hij ook ondertekent. En ze wordt goedgekeurd en dan mag de man zelf het ambt of het vak uitoefenen. En het wordt dan zelfs nog gecorrigeerd, gecontroleerd door de gilden enzovoorts. Die dan ook nog zorgen dat er niet te veelzelfde ambachtslieden op de vierkante meter wonen, zal ik maar zeggen, om het beroep een beetje te beschermen enzovoort. Maar het wordt van persoon tot persoon doorgegeven. Tegenwoordig hebben we naamloze instituten met honderden, zo misschien wel duizenden studenten, heten ze inmiddels allemaal. Vroeger was je gewoon een leerling, maar die bestaan niet meer, ze hebben studenten van gemaakt enzovoort, die ook rechten hebben enzovoort. En er is geen persoonlijke overdracht meer. Dat mag eigenlijk ook niet meer. Daar hebben ze een stokje voor gestoken. Ze hebben het onderwijs anders ingericht. Ze moeten het tegenwoordig maar zelf uitzoeken of zoiets. Maar ik vind het erg. Maar waar je in de Bijbel tegenaan loopt, dat is dit dus, hè. Hier heb je Paulus, die onderwijzers door de Heer zelf, door de geest misschien, maar ook gezeten heeft aan de voeten van Gamaliel, zodat in ieder geval de oud-testamentische geschriften kende. Of je ze begreep, is een ander ding. Dat is op scholen trouwens nog zo, hoor. Dat je het kent en kunt, eventueel, als er ambacht is, dat is mooi. Of je het begrijpt, dat is nog een heel ander verhaal. Maar toen maar weer. Maar Paulus is dan degene die Timotheus, dat is het volgende punt dus, volgende naam ook, die Timotheus tegenkomt en zegt, hé, dat zou een goede leerling zijn. Die is wel goed. Misschien dat hij ook wel. Dus geeft die jongen maar aan mij mee. En dan zegt hij, jongen maar aan mij mee. Ja, maar zo ging dat. Dan werd je als jongen werd je uitgeleend aan, of hoe heet zoiets. Werd je meegegeven aan de een of andere leraar of wat dan ook. En in de muziekwereld is dat nog zo. Want dan begin je met een gewone opleiding, een muziekschool en wat dan is. Maar als je echt een beetje ver doorstroomt, dan ga je daar en daar bij die en die, ga je in de leer. Totdat zo iemand je niks meer leren kunt. En dan ga je in de leer bij weer iemand anders, aan de andere kant van de wereld. En dan, hè? Je kon al viool spelen, zal ik maar zeggen, maar dan krijg je nog meer instructie enzovoort. En zo gaat dat, zo wordt dat doorgegeven. Zie? En zo ging dit ook, en dat was Timotheus. Van wie komt de brief? Van Paulus, apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God. Dat betekent, hij kon er ook niks aan doen dat hij die positie innam. Hij had een goddelijke missie, naar het bevel van God. Heb je dat nog? Hij ontleent daar zijn autoriteit aan. Wie heeft die man aangewezen? Hoe komt hij in die positie? Waar heeft hij gestudeerd? Wie heeft hem in dienst genomen? Wie heeft een contract getekend? Allemaal niet aan de orde. Die dingen bestaan niet. In de gemeente niet. Naar het bevel van God, zegt hij. En dat is zijn autoriteit waarmee je optreedt. Dat het in twijfel wordt getrokken. Ja, men leest de beide Korinthebrieven. Man. He? En dan zegt Paulus. Ja, dat kan dan wel wezen dat jullie dat in twijfel trekken. Maar het is mijn bediening. En als dienaar moet ik getrouw zijn aan degene die mij gesteld heeft. Dus ik stuur jullie die brief. Of je dat nou leuk vindt of niet. Kijk, op democratische wijze gaat dat dus niet. De Corinthiërs hebben helemaal geen inspraak of zo. Toch? Nou ja, zo werkt het. Apostel van Jezus Christus. Enzovoort. En dan komt de adressering. Logischerwijs, je wil eerst weten van wie het komt. En daarna kijk je op de adressering. En soms zeg ik dan, oh, maar die woont hier niet. Dat is de vorige bewoner. Of de bewoner van daarvoor, of zo. Of het is van mijn buurman die nog een stukje huurt in een loods naast mij, enzovoort. Dan moet ik hem even bezorgen. Dus dan krijg je eerst aan wie is het geadresseerd. Nou ja. En dan staat er in mijn geval aan de wedergeboren heer A. Klein Haneveld en zo. Dat vind ik wel leuk, ja. Ja. Nou goed. Aan Timotheus. Timotheus. Mijn oprechte zoon, want die krijgt ook een toevoeging, zal ik maar zeggen. Paulus, apostel van Jezus Christus enzovoort. En Timotheus, mijn oprechte zoon, staat er dan. Ja, in het geloof. Want het was natuurlijk niet een biologisch kind van Paulus. Die had hij niet, naar het schijnt. Voor zover wij weten. En verder moet ik u zeggen, er staat weliswaar zoon. Maar dat komt omdat de vertalers het verschil niet gekend hebben. Althans, daar gaven ze geen blijk van. Het verschil niet gekend hebben tussen kind en zoon. En dat is in de Bijbel van groot belang. Want dat wij nou slordig zijn in ons taalgebruik. Maar de Bijbel is dat niet. Want het begrip zoon duidt op een volwassen erfgenaam. Maar een volwassen iemand. Zoon is een volwassen iemand. Heb u dat nog? Nee, zal ik het zeggen? Dat de Heer Jezus beschreven wordt als zoon van God, berust niet op zijn geboorte uit de maagd Maria. Want de zoon is degene die in die positie wordt aangesteld. Zonen worden gesteld. Dat heet de zoonstelling, maar ook dat woord kennen wij althans in de Statenvertaling niet. Daar is het geworden aanneming tot kinderen. Vreemd, hè? Daar hebben ze het woord zoon vervangen door kind. Zodat je dan ineens een aangenomen kind van God bent. Wat niet kan natuurlijk, want wij zijn uit God geboren. Ja, en uit de geest enzovoorts, zeker. En is de goddelijke natuur deelachtig geworden, zei Petrus. En dat soort dingen, dus wij zijn niet aangenomen kinderen. Een aanneming tot kinderen in de Statenvertaling, dat moet je ogenblikkelijk herkennen als aanstelling. Want het is niet aannemen, het is aanstelling. Positioneren. Een thesis is een stelling. En dat woord wordt gebruikt. En een stelling tot zoon. Huos. Huothesis. Zoonstelling. Enzovoort. En als u nu weet wat zoonstelling is, dan moet u even terug naar Genesis, naar de aartsvaders. Want Abraham had althans aanvankelijk twee zonen. Maar de tweede werd tot zoon gesteld. Dat was Isaac. Behalve als u een Mohammedaan bent, dan leren ze u dat hij Ismaël tot zoon gesteld heeft. Maar goed, daar loopt het spoor al een andere richting op. Maar en van Isaac weten we, die had ook twee zonen, hetzelfde verhaal, maar het was Jacob. Het kostte enige moeite. Maar, nou ja, het ging wat ingewikkeld. Maar het was eigenlijk van de kant van God al bepaald voordat de jongens geboren waren, staat in de Bijbel. Maar het werd dus Jacob, hoewel hij de jongste was. De geschiedenis herhaalde zich dus. Hebben jullie die nog? Nou, daarna krijg je het weer. Want Ruben was de oudste, dat erkent Jacob ook. Het beginsel zijn een kracht, zegt hij, enzovoort. Maar hij zegt, nee, maar jij krijgt niet het eerste geboorterecht, want je bent niet betrouwbaar. Ik kan niet van je opbehaan, zegt hij. Er staat er gewoon in Genesis 49, de eerste verse. Maar in hoofdstuk 48 was het al Jozef geworden, hè? Die aangesteld was. Alzo zegende Jacob Jozef, staat er. En hij deed dat door de zonen van Jozef te zegenen, die voor dat doel dan ook nog verwisseld werden, Manasse en Efraim. Weet u nog, dat is zo'n stelling. Dat heeft niks met geboorte te maken. Nou ja, iets. Iets. Maar het is uiteindelijk de vader die de erfgenaam aanwijst. Naar al oud gebruik. En daar hebben wij natuurlijk allemaal regels voor gesteld inmiddels. Dus ja. Nee, via eerst geboorterecht en al dat soort zaken meer. God, we zullen het niet over de Salische wetten hebben en dat soort dingen. Het is allemaal heel ingewikkeld geworden. Maar van oudsher is het de erf later wijst de erfgenaam aan. Weet je nog, vandaar dat we in Nederland jarenlang, decennia geloof ik, nog getopt hebben. Eigenlijk tot vandaag over het testament van Frederik Hendrik. Ja. De erfgenamen van Oranje. We zijn waarachtig wel. Want die had iets bepaald van als er geen mannelijke erfgenaam zou zijn, dan zou de erfenis gaan naar de andere tak van de familie. Dus toen er geen mannelijke erfgenaam meer was, na Willem III. Toen was er alleen nog Wilhelmina. Een meisje. Toen waren er mensen in Duitsland die zich al warm liepen om koning van Nederland te worden. Op grond van het testament van Frederik Hendrik. Dat is lang daarvoor. Natuurlijk, maar want het bezit wordt ook het rijk, het koninkrijk wordt beschouwd als een persoonlijk bezit. En dus gaat het over erfrecht en de erf later bepaalt aan wie de erfenis moet toekomen. En dat heet zo'n stelling. En dat vertalen wij met eerst geboorterecht en zo. Dat is heel vervelend, want wij hebben daar geen woord voor eigenlijk. Ja. Maar Timotheus was niet een lijfelijke zoon, van geen biologische zoon van Paulus. Maar bovendien staat het woord zoon er ook niet. Er staat technon, als ik me goed herinner. En dat vertaal je met een geborene, een baby dus, een kind. Heb je dat nog? Ja, die dingen zijn hier en daar wel gecorrigeerd, maar dat heb ik niet bijgehouden. Dus ik zeg altijd, ik werk met Statenvertaling en ik zeg hoe het wezen moet en hoe andere vertalingen dat hebben. Dat, een heel enkele keer gebruik ik het wel eens, maar dat is mezelf. Maar er staat dus kind, in de zin van geboren. Je hebt nog een ander woord voor kind, dat betekent nepios. Dat betekent zoveel als onmondig. Dat betekent gewoon dat is iemand die nog niet volwassen is en die nog zijn mond moet houden. Want kinderen wil je niet horen, dat weet u toch. Hè? Ja. En als ze toch wat te zeggen hebben, dan is er een telefoonnummer en dan kunnen ze. Nou ja, laat maar zitten. En dan hebben we nog het begrip oprecht. En dat begrip oprecht betekent gewoon echt. Mijn echte zoon, naar waarheid. Hoe moet ik het uitleggen? Gnee, gn, Genesios is het Griekse woord. En je komt het in het Engels nog herkennen in genuine. G-N. Genuine. Dan is het echt. U weet wel, je wordt geacht bij al je apparaten als je onderdelen van genuine onderdelen te gebruiken, want anders vervalt je garantie enzovoort. Originele onderdelen van het juiste merk enzovoort. Genuine moet het zijn. En dat betekent gewoon echt, oorspronkelijk of wettig. Dat kan ook nog, want dan is het echt. Met andere woorden, het geldt. Het is een oprechte zoon, het is een echte zoon. Een echt kind eigenlijk in het geloof. Het idee is gewoon dat de man Timotheus, de jonge Timotheus eigenlijk, dus populair gezegd tot geloof gekomen is door de bediening van Paulus. Dat is wat het is. Wij noemen Paulus dan de geestelijke vader van Timotheus. Dat is het dan. En daarom moet ik u erop wijzen dat dit gebruik van het woord vader en kind, maar zelfs ook van de begrippen vader en zoon, volstrekt bijbels is. Tubal-Kain roep ik altijd, want het staat in de Bijbel. Tubal-Kain is de vader van alle smeden. Dan vraag je je af hoeveel nageslacht hij verwekt heeft, maar daar heeft het niks mee te maken. Het betekent gewoon dat hij de eerste was die metaal bewerkte en dat anderen het van hem geleerd hebben. En dat zijn dan zijn opvolgers en dus zijn erfgenamen en die heten dan zonen. En als ze nog beginnen moeten met het vak te leren, dan zijn ze kinderen. Hebben die nog? En dat is niet iets bijzonders. Dat is de normale betekenis van begrippen als vader en zoon. Wij gebruiken die begrippen gewoonlijk en tamelijk uitsluitend in de biologische toepassing van de termen. Maar eigenlijk is dat niet aan de orde. Het zit op heel andere dingen vast. Heb u dat? De zoon wordt geacht de navolger te zijn van de vader. Wordt geacht te zijn het uitgedrukte beeld van de vader. Kent u die ook nog? De zoon doet alles wat hij de vader heeft zien doen. De zoon spreekt de woorden van de vader. De zoon is de bouwer. Want het woord voor zoon is het woord voor bouwer. In het Hebreeuws, ben. De zoon is de bouwer van de vader. En de zoon is ook de steen van dat bouwwerk. Want ben is de zoon, maar Eben is de steen. Hebben die nog? Die begrippen hangen allemaal aan elkaar vast. En als de zoon de vader niet bouwt, zal ik maar zeggen, dan is hij niet de zoon. Dan wordt hij onterfd, dan deugt hij niet, of dan weet ik veel. Weet u nog dat Juda een stel zonen had die allemaal gepasseerd worden? Door de Heer, die zegt, die moet ik niet hebben, en hij doodde ze gewoon. Dat is geen goeie, dat is niet de goeie. Genesis 38. En daarna kwam er wat waarvan we denken, nou, dat kan eigenlijk helemaal niet. Omdat het nog buitenechtelijk was ook. Toch? Maar dat was kennelijk wel goed. Nou ja, enzovoorts. Zo'n stelling, daar gaat het dus over. In dat geval. Maar dit gaat niet eens over de zoon, hoewel dat de bedoeling is, dit is een kind. En de normale gang van zaken is dat het kind opgroeit tot, of opgeleid wordt, opgevoed wordt, zo je wilt, tot zo'n stelling. En dat is de achtergrond van deze brief uiteraard. Zie? Dus Timotheus, mijn echte, oprechte, genuine, wettige zoon, kind dus. In het geloof. Dat betekent dat hij via de bediening van Paulus tot geloof gekomen is. Er is niks moeilijks aan. Behalve voor mensen. Het is alleen moeilijk voor mensen die niet begrijpen dat iemand zomaar tot geloof kan komen. Die denken dat God je dat moet geven of zo. Of dat het je moet overkomen. Of iets dergelijks. Maar dat zijn vreemde dingen hoor. Dat zijn rare dingen. Want de Bijbel zegt, nou ja, de Bijbel, het woordenboek, Maar geloof is de normale reactie op het medegedeelde. Dat is je woordenboek. Maar het staat in de Bijbel ook, geloof is uit het gehoor. En de bedoeling is dat je er zelf voor kiest om te geloven. Je kunt er kiezen om het af te wijzen. Je kunt dus zeggen, ja, kan je nou wel zeggen dat Paulus de schrijver is. Maar ja, daar kan niemand anders ook wel boven gezet hebben. Dus ja, ik geloof het niet. Nou, dan geloof je het niet, maar daar kies je voor. Geloof is een keuze. En niet zeggen, God moet het je geven. Dat is alleen uitgevonden voor degene die hun eigen verantwoordelijkheid niet willen dragen. En daar is de wereld vol mee, hè. Moet die uitleggen? Goed. Een mens kan ook de verantwoordelijkheid voor zijn leven eigenlijk niet dragen. Want in de praktijk is het zo dat als je het goede wil doen, ligt het kwade je bij. En het kwade dat je niet wil, dat doe je. En het goede wat je wel wil, dat doe je niet. Toch? Ja, of je denkt, ik ben de beste coureur ter wereld, maar je krijgt een lekker band en dan win je niet. En de loop is niet voor de snelle, staat in de prediker enzovoort. Want ja, daar kan maar zo wat gebeuren, weet ik veel. Dus je hebt het allemaal niet in de hand, het gaat toch fout. Toch? Nou ja, over uw huwelijk zal ik het niet hebben. Want er staat de krant dagelijks mee vol van... Van huwelijken, echtscheidingen enzovoort. Je vraagt je af hoe lang gaat dit duren. En wisten ze dat dan niet? Maar mensen hebben het niet in de hand. Dus kan je daar je verantwoordelijkheid voor dragen? Ja, je zal wel moeten. En naar de Heer toe, precies zo. Je bent verantwoordelijk. Alleen de Heer geeft je de mogelijkheid om deze hele oude schepping achter je te laten. Leg dan af, aangaande de oude mensen de vorige wandeling en hoe dat maar heten mag, leg dan af. En de Heer zegt, kom maar tot mij, dan geef ik je iets anders ervoor in de plaats. En dan zeggen, ja, maar dat was niet de bedoeling. Ik wilde dat u mijn leven hier op orde brengt. En dan zegt hij, nee, dat ga ik niet doen, daar heb ik mee afgerekend. Dat is de uitwerking van het kruis. Als je dat niet wil, word je een vijand van het kruis van Christus. Als je aardse dingen bedenkt. Filippenzen 3 staat letterlijk zo. Letterlijk. Wat ik nu zeg. Welke aardse dingen bedenken. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Want door de dood van de Heer Jezus is er een eind gemaakt aan de relatie tussen de Heer en deze oude schepping. Hij maakt een nieuwe. Berustend op de opstanding van Christus overigens. En wij hebben de verantwoordelijkheid om aan die roepstem gehoor te geven. Dat je leven niet zelf in de hand hebt, dat is tot daar en toe. Maar je kunt het achterlaten en de Heer zegt, ik heb wat nieuws voor je. Rigoureus. Nou ja. Dus ja, dan moet je wat achterlaten. Dat is zo. Maar niet zeggen, de Heer moet dat maar enzovoorts. De Heer heeft iets voor elkaar gebracht en zegt, hier is het, de genade geeft God, het is het eeuwige leven. En het is cadeau, het is gratis, het is uit genade enzovoorts. Dus ja, dat heeft hij gegeven. En het aanpakken geeft hij je niet. Hij drukt het ons niet door de strand. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze levens als zodanig. Daarom krijgen we daarna ook, als we hem hier op aarde gediend hebben, krijgen we ook van hem loon. Ook al blijft het dan zo dat het genade was dat we hem mochten dienen. En dat het zijn kracht was die in onze zwakheid volbracht werd. Maar dan nog, wij hebben ons daarvoor beschikbaar gesteld en we krijgen daar loon voor. En dan is het leven ineens niet meer ijdelheid der ijdelheden, eindigend in de dood. Maar dan krijgt het ineens eeuwigheidswaarde. Maar de verantwoordelijkheid ligt echt bij onszelf. En vandaar de prediking. Zie? En dat al die wereldgodsdiensten vertellen dat God boven aan alle touwtjes trekt en dat er geen ding geschiet zonder zijn wil. Dat is niet waar hoor. Ik weet niet over welke God u het dan hebt, maar bij die van de Bijbel is dat niet zo.
Hij weet ervan.
En hij houdt bepaalde dingen ook zeker niet tegen. En voor ons als gelovigen staat ook dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Hetgeen betekent dat er dus een heleboel dingen zijn die helemaal niet goed zijn. Anders hoeft hij ze niet te doen medewerken ten goede. Heb je dat? Nou ja. Mijn kortste opmerking hierover bestaat al, dus is sinds jaren dezelfde. Namelijk, de Heer heeft ons tot zich geroepen als zijn dienstknechten, geeft ons een pond en zegt, doet handeling tot ik kom. Hè? Gij zult mij niet meer zien. Enzovoorts. Doet handeling totdat ik kom. En hij zei niet, ga heen en ik trek aan de touwtjes. Je zal wel merken welke touwtjes ik trek. We zijn geen marionetten. Dat willen sommige mensen. Ik begrijp het niet hoor. Ik begrijp niet waarom ze dat willen. Maar ze demonstreren daarmee dat ze niet van plan zijn om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. En zeker ook dat ze niet van plan zijn om werkelijk de Heer te dienen. Want dan kom je in de oorlog terecht, in de strijd. Ook tegen je eigen vlees en bloed bij gelegenheid. Zeker wel. Maar dan moet je niet zeggen dat God is wat God allemaal doet. Die mensen beweren trouwens ook dat God zelf de zonde in de wereld gezonden heeft en zo. De schepper is van het kwaad en van de duivel. En dat die ook wel behouden wordt dus. Dat beweren ze dan ook. Dat is natuurlijk de consequentie van het verhaal. Toch? Ja. Nou ja. Het is maar dat u weet hoe het zit. Nee, Timotheus kwam tot geloof omdat hij het woord van God gehoord had. Dat hij van jongs af aan, dat lezen we later, dus nu niet. Maar lezen later dat hij van jongs af aan de schriften gekend heeft. Toen zei iemand, hij is opgevoed in de Joodse leer. Staat dan in de handboeken. En dan denk ik, waarom nou weer Joods? Wie verzint zoiets? Gewoon de Oud-Testamentische Bijbelboeken. Nee, nou niet zeggen, maar die zijn toch Joods? Want die zijn helemaal niet Joods. Nou ja, sommigen. De psalmen van David waren van David en David was uit Juda. Maar hij was niet Joods, want de Joodse religie bestond in zijn dagen nog niet. En Abraham, een Jood, kom op zeg. Juda was zijn achterkleinzoon, als ik het zo snel uitgerekend heb. Hoe kan die dan Joods zijn? Jozef? Nee, was een halfbroer van Juda. Was niet Joods. Echt niet. En de Joodse religie. Hebben de Joden wel gevolgd in het Oude Testament? Die deden daar niet aan. Die dienden de Baal of Dagon of de Astoret of wat ze maar. En hadden de bossen, wat het natuurlijk wezen mogen. Maar toen maar. Maar de Heer dienen. Echt niet. Even later vonden ze in de tempel een wetboek. Toen ze het bouwwerk als zodanig wilden opknappen. Want ja, je moet het of slopen of je moet het restaureren. Toen zeiden ze, nou laten we dan maar beginnen met schoonmaken. En toen vonden ze een wetboek. Ja. Heb je dat nog in de dagen van Josia? Ja. En dat was nog maar een paar jaar te gaan tot de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering in Babylonische ballingschap. Nou, een jaar of 30 geloof ik, maar zoiets. Heb u dat? Die hebben dat nooit gedaan. En toen hebben ze bij die gelegenheid hebben ze zelfs Pasen gevierd. En dan staat er in de Bijbel, maar dat hadden ze in voorgaande even nooit gedaan. En wij maar denken dat die mensen Joden waren vanaf Abraham en elk jaar Pesach vierden. Echt niet. Nee, dat zijn ze pas gaan doen toen de Heer gezegd had dat het niet meer hoefde. Toen de Heer gezegd had, weet je wat, ik maak wel een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Ter vervanging namelijk van het verbond der wet. Staat er letterlijk, toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Maak een nieuw verbond. Daarvoor in de plaats. En dat werd gezegd bij het ingaan van het Babylonische ballingschap. En dus de vernietiging van het koninkrijk Juda. En toen hebben ze in de ballingschap hebben ze oud-testamentische geschriften verzameld. Hoe weet ik ook niet, maar het is gebeurd. En, en daar hebben ze de Joodse religie in elkaar gezet. Nee, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar dat zijn een verzameling regels en wetten. Die heeft iemand opgesteld. Dat heet de Babylonische Talmud. En dat is in de ballingschap gebeurd. En daar kwamen ze dan mee terug. In een zogenaamde terugkeer uit Babylonische ballingschap. En de Heer heeft er nooit één goed woord voor gehad. De profeten ook niet trouwens. Hebben u dat nog? Maar van Timotheus staat niet dat hij opgevoed is in de Joodse leer. Hij is met de schriften grootgebracht. En of dat Joods is, dat lijkt me niet. Want zo werkt dat niet. Wat Joods is, is dat je moet in ieder geval de boeken van Mozes kunnen lezen. Want het is verplicht, dat moet in de synagoge gelezen worden in de loop van of in 1 jaar of in 4 jaar, afhankelijk van hoe orthodox je bent. Of hoe liberaal, enzovoorts. En dan moeten stukken uit de wet, heet dat. De Torah, de boeken van Mozes, moeten dan gelezen worden. En aangezien het geschreven wordt met uitsluitend medeklinkers, consonanten, want Hebreeuws is een consonantenschrift, moet je toch enige ervaring hebben om uit die medeklinkers woorden te kunnen maken. En bovendien wilden ze dan ook nog dat het op toon wordt voorgelezen, dus je moet de melodieën ook nog enigszins kennen. Dat moesten ze leren en dat leren de orthodoxe Joden tot vandaag nog. Want die moeten dat kunnen dan. En dat is Torah leren. Wij doen dat anders. Wij hebben bijbels, ook Hebreeuwse bijbels, met klinkertekens erbij. En tekens voor de melodie, om het zo te zeggen, ook trouwens. Dat heet een Masoretische tekst. Maar dat is om het wat makkelijker te maken. Maar wij bestuderen de inhoud van de teksten. Tenminste, moet ik zeggen? Ik bestudeer de inhoud van de teksten. En om het te kunnen lezen in het Hebreeuws, nee, dat hoef ik niet. Alleen, ik moet ook wel iets een beetje kunnen controleren, maar goed. Maar wij willen weten wat de Heer gezegd heeft. En niet voor het ritueel, omdat we nou eenmaal in een jaar tijd de hele Bijbel moeten doorlezen, of althans de Torah. Maar gewoon, we willen weten wat hij ons werkelijk geopenbaard heeft. En het kan natuurlijk zijn dat je als Jood ook eens een keer wakker wordt en denkt, maar wat staat er nou eigenlijk? Zal ik eens wat lelijk zeggen? Ik heb nogal eens mensen horen voorlezen uit de Bijbel, uit de Statenvertaling, inderdaad. Want conservatief is men dan. En dan hoor je aan het lezen dat ze geen flauw idee hebben waar het over gaat. En dan vraag ik me dan af bij die gelegenheid altijd, en hoe lang doen ze dat nou al? 3 keer daags. Na of voor de maaltijd, zoiets. En ze hebben geen idee waar het over gaat. En mocht je de gelegenheid hebben om te zeggen, kijk, dit staat er eigenlijk. Dan, nee, de dominee, of ik veel, de oudvaders, of hoe dat maar heet, mag. Of de geloofsbelijdenis, wat dat maar was, of de catechismus. Ze beroepen zich op andere dingen, maar de Bijbel? Echt niet. Nou ja, dat heb je in het Jodendom dus ook. Zie. Maar onder de christenen wordt er ook wel eens iemand wakker. Oh, staat dat er? Ik heb het nooit begrepen. Nee, maar als je ook niet opgevoed bent met op toon voorlezen en eventueel uitleggen, ja, dan ontgaat het je ook volkomen. We hebben het wel eens gelezen hoe het staat in Ezra. Dat is bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En dan staat er dat hij van de vroege ochtend tot de late avond las hij voor uit de wetboeken of uit de, weet ik veel, waar hij uit las. En dan stukken lezen en dan checken of iedereen het begrepen had. En dan werd het eventueel uitgelegd. En als iedereen het dan begrepen had, gaat hij weer verder. Dus daar staat er. Dat doen Joden niet. Christenen ook niet trouwens. Nou ja, sommigen. Maar in het algemeen? Nee. Nee, Mohammedanen doen dat ook niet hoor. Boeddhisten? Nee, ook niet. Die hebben gewoon hun eigen traditie, hun eigen overlevering waarin ze leven. En als dan het heilige boek iets anders meent, blijkt te zeggen, ach, dan is het verouderd, of dan moet je dat zien in die tijd, of dat kan je verschillend uitleggen, of ja, dat is ook maar mensenwerk, en wat je maar aan argumenten dan hoort. Zie? Maar ja, dat is nou precies waar het hier over gaat. Ik heb u vermaand dat gij te Efeze zal blijven, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Dat is dan dus inderdaad vers 3. En dat geldt nog steeds natuurlijk. Tot in onze dagen. Nee? Elders zegt de apostel, al kwam er ook een engel des lichts en die predikt u een andere evangelie, dan nog kan dat niet, want er is geen andere evangelie. Daar wordt niks aan toegevoegd. Daar heb je ook geen pauselijke encyclieken bij nodig, of hoe die dingen maar heten. Nee, want ik heb er verder geen verstand van. Maar in andere kringen heet dat nieuw licht. Dan hebben ze nieuw licht. En dan krijgt ineens een Bijbelvers een andere betekenis, enzovoort. Of zelfs er helemaal uitgehaald. Nieuw licht, enzovoort. Maar er is geen nieuw licht. Het blijft gewoon ditzelfde licht van het woord van God. En wat God geopenbaard heeft, verandert niet. God zij dank, want hij is God. En hij verandert niet van mening. Dat is het verschil met het klimaat, zeg ik dan altijd maar. Hè? Met het weer, vooruit. Met de tijdgeest, met dank aan Da Costa. De tijdgeest verandert. Wat dat is? Nou, niks, maar dat is een algemene publieke opinie. Die op een of andere wijze gemanipuleerd wordt of gestuurd wordt. Net als het weer, net als het klimaat. Daar kan je ook niet van op aan. Het is zo weer anders, enzovoort. Maar het woord van God verandert niet. God verandert niet, daar is hij God voor. Dat is de essentie van wie God is. Hij verandert niet. Hij komt niet terug op zijn woorden. Wat hij gezegd heeft, heeft hij gezegd. En hij zegt, ik heb gesproken en ik zal het niet terugnemen. Het zal niet wederkeren. Dit is wat ik gezegd heb en dat gaat er gebeuren. Duurt het lang? Ach, wat is lang? Doe maar. Maar God doet het, God werkt zijn plan uit. Daarvan zegt de prediker, een mens kan daar niks aan veranderen. Maar de bedoeling is dat de mens betrokken wordt, u en ik, betrokken worden in het werk dat God doet. Sommigen lezen van, een mens kan er niks aan toedoen of afdoen, dus God heeft ons niet nodig en we kunnen gewoon een eigen leven leiden, want God heeft toch alles onder controle. Maar dat is niet wat er staat. Dat is niet wat de Bijbel leert. Wat de Bijbel leert is, God doet zijn werk, maar niet maar aan een individu, maar met betrekking tot de hele schepping. En wij als schepselen kunnen door zijn genade daar een plaats in innemen en betrokken worden in zijn werk. Dat heet het werk des Heren, met onze clichématige uitdrukking, enzovoort. En daar zouden wij loon voor ontvangen. Zie? Nou ja, dat is onze roeping. En of het een gemakkelijk baantje is? Nou, nee. Maar wie wil er nou een gemakkelijk baantje? Ik heb het over een levensvulling, hè. Niet maar iets om aan de kost te komen, maar een levensvulling. Maar wie wil er dan iets gemakkelijks? Als het gemakkelijk is, is het toch geen lol aan? Ja, dat heeft het toch geen zin. Dat is toch geen uitdaging? Hè? Nee, want dan geeft het ook geen bevrediging. Geeft voldoening, dat woord zocht ik, dat is beter. Het geeft geen voldoening. Zie. Dus ja, het moet een beetje avontuur zijn. Het moet een beetje riskant zijn. Enzovoort. En we kunnen ons dat permitteren als kinderen gods. Omdat wij als kinderen gods hem dienen onder zijn toeziend oog. Toch? En hij is bij machte om ons voor struikelen te bewaren. Staat aan het eind van een of andere brief. Ik geloof die van Judas, maar ik weet het niet zeker meer. Maar zoiets. Dat is een hele geruststelling. Want onze levens zijn veilig in de hand van de Heer. En niettemin zijn wij vrij. En dragen onze eigen verantwoordelijkheid voor ons eigen leven. Ik beschouw het als een fantastisch mooie, blijde boodschap. Toch? We zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Dat u ons hebt toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen, geroepen tot zoonstelling, geroepen tot een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, namelijk uw koninkrijk. En we danken u dat we ons mogen realiseren dat we daar nu een plaats in innemen. Dat u ons onttrekt aan de tegenwoordige boze eeuw, aan deze vergankelijke wereld met zijn daarbij behorende problematiek. Maar dat we die achter ons mogen laten op juridische grond, op grond van de kruisiging van onze Heer Jezus Christus, en deel hebben aan zijn opstanding en daarmee aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. We danken u dat we dat mogen leren verstaan. En dat u ons uw woord hebt nagelaten en hebt meegegeven, opdat we ons daarmee zouden voeden, maar ook opdat we dat woord zouden dienen. Ons daaraan zouden onderwerpen, dat woord zouden meedragen in onze harten en daarmee in onze levens. Daarom danken we u voor deze avond. En wij willen u alle nederigheid vragen. Wees u dan ook ons nabij. En verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.